Nu is het klaar, dus ik nodig jullie uit om op het podium te komen. En ik loop naar iemand toe die een vraag wil stellen. Je hebt een hele pauze over na. Hans, wil je nog?
Nee.
Ja? Oké.
Ja, ik ga hem wel even in het Nederlands stellen. Lucie noemde zeg maar aan het begin over dat je als kind vaak door liefdevolle ouders aangeraakt wordt.
You mentioned in the beginning that as a child you are touched by loving parents.
Gelukkig heb ik die ervaring ook, maar er zijn ook mensen die die ervaring niet hebben of op een verkeerde manier zijn aangeraakt door hun ouders.
Yeah, and I am happy to have had that in my past, but also people have not had it or have been touched in the wrong ways in the past.
Ik kan me zo voorstellen dat het ook misschien wel het godsbeeld bepaalt voor diegene.
And I can imagine that also determines the image you have of God for that person.
En wellicht de drempel opwerpt om je aan te raken door God.
And that is a barrier to have yourself touched by God.
Yes.
En mijn vraag is eigenlijk van wat wilt u zeggen ter bemoediging voor deze mensen?
And my question actually is, what do you have to say as an encouragement for these people?
Yes. Well, I had this experience actually because I was giving a talk of this kind many years ago in France.
Ik heb dit al een keer eerder zo meegemaakt. Een aantal jaar geleden had ik een spreekbeurt in Frankrijk.
And there was this Korean lady.
En er was een Koreaanse dame.
And when I talked about God being father,
en toen ik sprak over dat God een vader is,
and talking to God like a father,
en over spreken tot God als tot je vader,
she was a bit traumatized.
Toen bleek zij getraumatiseerd te zijn.
Because her experience of fatherhood had been very traumatic.
Want haar ervaring met haar vader was heel traumatisch geweest.
Incidentally, for this woman, what happened?
En ook wat er met deze mevrouw gebeurde.
Was that several years afterwards.
Enige jaren nadien.
I saw her again.
Zag ik haar opnieuw.
And she told me that praying and becoming familiar with the idea of God being father.
En zij vertelde mij dat gebed en het bekend raken met het idee van God als vader.
It helped themselves to overcome the resistance he had to her own father.
En dat had geholpen om haar eigen weerstand ten opzichte van haar eigen vader ook te overkomen.
And to forgive him.
En om hem uiteindelijk te vergeven.
And and when his father, her father died, she had a very beautiful and meaningful meeting with him.
En toen haar vader stierf, had zij eigenlijk een hele diepe, betekenisvolle ontmoeting met hem.
And if I can be personal when it comes to this.
En als ik iets over mijn eigen leven kan delen.
I have had a father with whom my relationship has always been very bad.
De relatie die ik met mijn eigen vader heb gehad is altijd heel erg slecht geweest.
Not particularly loving.
En bepaald niet liefdevol.
And yet to me there is nothing that gives me greater peace, joy and consolation.
En toch is er niets dat mij meer liefde en troost en vreugde geeft.
Than calling God father.
Dan het vader noemen van God.
For some reason which I myself cannot explain.
Om de een of andere reden die ik zelf niet kan duiden.
With faith has come a sense of God being father.
Met het geloof en is er dat gevoel dat God een vader is gekomen.
Which was not contaminated by my experience of human fatherhood.
En dat was niet zeg maar vervuild door mijn menselijke ervaring met mijn vleeselijke vader.
So I would say that on one hand it is possible, faith has the possibility of healing the human image we have, or the human wounds we have from the relation with our parents.
Dus aan de ene kant is het echt wel zo dat geloof en vertrouwen heelzaam kan zijn in een beschadigde relatie die we mogelijk kunnen hebben met onze aardse ouders.
But on the other hand, I also want to say that in some cases.
Aan de andere kant wil ik ook zeggen dat in een aantal gevallen.
This is truly difficult.
Is dit ook echt gewoon heel moeilijk?
And part of the tragedy of the wounds. Of humanity.
En een deel van de tragedie van de wonden geslagen door onze menselijkheid.
Is that sometimes this can be a serious obstacle in the relationship with God.
Is dat echt soms wel een serieuze hindernis is in de relatie met God.
But this is why it is so important that God presents himself not just as a father.
En daarom is het ook zo belangrijk dat God zichzelf niet alleen maar presenteert als een vader.
But in Jesus he presents himself as a brother.
Maar in Jezus zet hij zichzelf ook neer als broeder.
Or as a friend.
Of als vriend.
He said to his, I called you friends.
Want Jezus zegt, ik heb u vrienden genoemd.
No, I know that for some people talking of God as friend is a bit frightening.
En ik weet dat voor sommige mensen over God spreken als een vriend is wat beangstigend.
Because it looks as if we do not respect the difference between us and God.
Omdat het dan lijkt alsof we het verschil dat er is tussen God en ons niet meer respecteren.
And yet this is what Jesus said.
En tegelijkertijd dit is wel wat Jezus zei.
And Jesus with his disciples had a level of lived at the same level with his disciples.
En Jezus ging met zijn discipelen om op hetzelfde niveau.
Walked with them.
Wandelde met hen.
Had even a level of physical intimacy with them.
En had tot op zekere hoogte ook nog een lichamelijke intieme relatie met ze.
To the point that John was known, John the author of the gospel.
Tot het punt dat Johannes die het evangelie ook geschreven heeft.
Was known as he who rested his head on Jesus's.
Bekend kwam te staan als degene die zijn hoofd tegen de borst van Jezus aanlegde.
Which incidentally has been very embarrassing for a lot of translators.
En dat was ook nog een heel ingewikkeld dingetje voor de vertalingen op sommige punten.
Whom the idea of someone touching Jesus was very, very dangerous.
Waar dan het aanraken van iemand, dat iemand Jezus aanraakte, was een heel gevaarlijk ding om te vertalen.
Especially if he was a woman.
En helemaal als het om een vrouw ging.
So you have these famous examples of translations of Mary touching Jesus.
Dus je hebt die beroemde vertalingen waar Maria Jezus aanraakt.
Which in the gospel is the translation is don't keep touching me.
En in de vertaling staat er dan blijf mij niet steeds maar aanraken.
Which means that she was actually touching him.
En dat betekent dan dat ze dat dus wel deed, dat steeds aanraken.
With a refusal, noli me tangere, don't touch me at all.
En met een soort van weigering van raak me niet aan, blijf van me af.
This is just a little kind of almost a joke or example to say that God is not afraid to touch us, being touched by us.
En dit is een soort van woordspeling, een voorbeeld om te laten zien dat God is niet bang om aan te raken of aangeraakt te worden.
And he's so eager to reach us.
En hij is zo vol vuur om ons te bereiken.
That if it is difficult for me to see him as a father.
Dus als het dan moeilijk is voor mij om hem als vader te zien.
He has words in which he says to us, "Well, I am for you a mother."
En dan zijn er woorden waarin hij zichzelf presenteert en zegt, dan ben ik voor jou als een moeder.
And if I have a problem with God being a mother,
en als ik een probleem heb met God als moeder,
he says I'm a brother.
Dan zegt hij, dan ben ik een broeder.
And if I have a problem with a brother,
en als ik een probleem heb met een broeder,
he says I'm a friend.
Dan zegt hij, ik ben een vriend.
Okay, so that's just a way of saying that he reaches us from every possible.
En het is maar een manier om te zeggen dat God ons wil bereiken vanuit verschillende toegangswegen.
Ik kijk rond of ik iemand zie die een vraag wil stellen. Ik loop naar je toe.
Ik stel me ook even in het Nederlands, toch in je eigen moedertaal. Mijn vraag was, jij vertelde dat je juist ook in heel diep lijden, of als je eigenlijk hele erg zware moeilijkheden heb, toch ook God kan vinden. Of juist zeg maar naar hem uit moet kijken eigenlijk. Of die tune. En wat mij opvalt is dat soms dan mensen vooral naar lichtpuntjes op zoek gaan. En dan zeggen, oh, dat is God. Of
You said that in the midst of deep suffering and deep pain, that God can be present there. And my experience is that people at such moments want to look around and see for little sparkling lights. And then they say, oh, that is God.
Nu ga ik in het Engels. Soms denk ik, oh, is dat het dan? Dat we op zoek moeten gaan naar een soort positiviteit of lichtpuntjes? Of heb je andere woorden voor Gods aanwezigheid dan? Zeg maar daar, nou, daar ben ik ook zelf naar op zoek, dus daar was ik benieuwd.
And sometimes I think, is that it then? Is that what we must do? Look for the sparkles, be positive. Or are there different words for finding and experience God's presence? And she says, that's what actually I am looking for.
Mm. Yes. Is this a question? Or?
Is it?
Do we have to be positive, or are there other words to find God's presence in the midst of deep suffering?
Suffering, yes. Well, actually, what happens when we meet someone who is suffering very deeply?
Als we iemand ontmoeten die heel diep lijdt,
is a very good example, I think.
En dan is een heel goed voorbeeld, denk ik.
Of the power of silence.
De kracht van stilte.
Because sometimes in the presence of someone who is really suffering.
Want soms als je bij iemand bent die heel diep in lijden is.
Nothing is more powerful than a silent presence.
Is er vaak niets krachtigers dan een stille aanwezigheid?
A silent, loving presence.
En een stille, liefdevolle aanwezigheid.
And probably our problems very often in these cases.
En waarschijnlijk vaak in dit soort gevallen is het probleem.
Is that we want to talk too much.
Is dat we te veel willen zeggen.
Whereas compassion in the sense of communion in suffering, silent communion in suffering.
Terwijl compassie of het samen in lijden zijn.
Often is much more powerful.
In stilte is vaak veel krachtiger.
Or another form, equally very consoling.
En een andere manier die ook heel veel troost geeft.
Is listening.
Is luisteren.
Again, very often when people come to us to look for help or consolation.
Dus heel vaak als mensen naar ons toe komen met een hulpvraag of op zoek naar troost.
We try to give solutions.
Dan proberen we oplossingen aan te dragen.
Or we try too quickly to give words. Positive words.
Of dan zijn we heel snel met positieve woorden te zeggen.
Whereas very often the most consoling thing or the most helpful thing we can do.
Terwijl juist het meest troostende en behulpzame wat we kunnen doen vaak.
Is just truly listening.
Is echt luisteren.
And truly showing that we understand.
En laten zien dat je het ook begrijpt.
And that's much more powerful when it comes to helping people to deal with with suffering.
En dat is vaak veel krachtiger als je te maken hebt met iemand die erg lijdt.
And somehow I hadn't thought about it, but you know, as I'm answering your question, I think that there is a sense in which this attitude can be called somehow contemplative as well.
En terwijl ik nadenk over hoe ik je vraag moet beantwoorden, op de een of andere manier is dat ook een houding die we ook nog wel contemplatief zouden kunnen noemen.
Because very often in these situations,
want vaak in dit soort situaties,
where I feel that there are no words that can give consolation,
waar ik het gevoel heb er zijn geen woorden die ook maar troost kunnen geven.
As I am with someone who is in suffering,
terwijl ik bij iemand ben die lijdt.
As I'm someone who is dying.
Ja, als ik bij iemand ben die stervende is.
Or as I'm listening to someone who is talking to me about something painful.
Dus en als ik luister naar iemand die mij iets aan het vertellen is wat heel pijnlijk is.
I just pray. pray.
Dan bid ik gewoon.
Pray in my heart as I listen.
In mijn hart bid ik terwijl ik luister.
And in a sense, believing, it's a moment of believing that God, mysteriously, you are now, you are present in this, in the midst of this.
En het is ook op een bijna mysterieuze manier het geloven dat God aanwezig is in die situatie terwijl ik luister en bid.
And if I can add another element is that I also believe that if we are able to have this attitude when we are with people who suffer or with people who are kind of sharing their suffering with us.
En als we die houding kunnen hebben ten opzichte van mensen die lijden of die hun lijden met ons delen.
That prayerfulness, that the fact that we are in a prayerful attitude with them.
Het feit dat wij in een houding van gebed zijn terwijl we bij hun zijn.
Does communicate a sense of peace to the other person.
Dat communiceert wel degelijk een bepaalde vorm van vrede naar die ander.
It is a silence that brings consolation.
Het is een stilte die troost brengt.
It is a listening that makes the person feel understood and loved.
Het is het soort van luisteren dat mensen zich laat voelen of ze dat ze begrepen zijn, dat ze geliefd zijn.
Er is geen ruimte meer voor nog een vraag. En daarom introduceer ik nu even dat je ons inleidt in een contemplatief moment. Daarna zijn we een tijdje stil, een paar minuten. En ik zal die stilte straks afsluiten met een kort dankgebed. En dan is nog plaats voor een dankwoord en een vooruitblik.
So, I'll ask you to do some things which I've asked very often young people to do when I was introducing them to prayer.
Ja, ik ga jullie iets vragen wat ik vaak doe als ik jonge mensen vraag in gebed te gaan.
Which obviously is staying sitting down as you are and closing your eyes when I'll tell you.
Is lekker blijven zitten zoals u zit en zo uw ogen te sluiten.
And the secret for prayer really is simplifying our prayer.
En het geheim van gebed is eigenlijk om het zo eenvoudig mogelijk te maken.
To one sentence.
Eén zin.
Which we repeat in our heart.
En dat we die zin in ons hart herhalen.
And which we repeat peacefully.
En die herhalen we vredevol.
Alternating it with a short time of silence.
En dan doen we er een stukje stilte steeds tussendoor.
So for instance, I know that for me, one of the sentences that speaks most to me, but you, each one of you chooses the one he wants. For me is, I love you God, my rock, my strength.
En voor mij is die zin, ik hou van u God, mijn rots, mijn kracht. Maar dat zinnetje kan dus voor ieder anders zijn. Dus kies je eigen zinnetje.
And so what I do is that I say in my heart to God, I love you God, my rock, my strength.
Dus wat ik dan doe is dat ik in mijn hart dan zeg, ik hou van u God, mijn rots, mijn kracht.
Then I take a short time of silence.
Dan neem ik een korte tijd van stilte.
And then I repeat again, I love you, O Lord, my rock, my strength.
En dan herhaal ik het nog een keer, ik hou van u, O God, mijn rots, mijn kracht.
It's like a breathing movement in prayer.
Het is een soort van ademen in gebed.
And these short kind of instant of silence between one invocation and the other.
En die korte stiltes tussen één oproep en de andere.
A moment in which, in a sense, I just pay attention to God's presence in me.
Dat is ook een manier van aandacht geven aan Gods tegenwoordigheid in mij.
And ideally, if we do this regularly.
En in de ideale zin, als we dit regelmatig doen.
We might see that this short time of silence can expand.
Dan kunnen we misschien ontdekken dat die korte tijd van stilte ook best iets langer kan worden.
And we feel comfortable in them.
En dat we ons daar ook op ons gemak bij voelen.
Because they are not empty.
Omdat die stilte niet leeg is.
But they are filled by God's presence.
Maar gevuld wordt door Gods aanwezigheid.
And just one thing, if when we try just to be in silence in God's presence, there is a thought that comes to my mind.
En nog een ding, als je nou in die stilte probeert te zijn en er komt een gedachte in je op.
Of there is something that really distracts me.
Of er is iets dat je raakt of afleidt.
I don't have to try to chase away this distraction.
Dan hoef je dat niet te proberen weg te jagen of buiten te sluiten.
But just go back to this sentence.
Maar ga gewoon weer terug naar die zin.
And I repeat again peacefully.
En in rust en vrede herhaal hem gewoon.
It is my way of kind of directing my desire towards God.
Het is een bepaalde manier van je verlangen ook sturen en richting geven.
So I will start with I say a short prayer.
Dus ik begin met een kort gebed uit te spreken.
Then we will have 5 minutes of silence.
Dan zullen we 5 minutes stil zijn.
In which you will pray in the way I explained to you.
En dan kunt u bidden op de manier zoals ik het net heb uitgelegd.
And then Jos will end our time.
En dan zal Jos de avond afsluiten.
O Lord, we believe that your spirit is praying in us.
Wij geloven dat uw geest in ons bidt.
We believe that our desire lies open in your presence.
Wij geloven dat ons verlangen in uw aanwezigheid open ligt.
Help us to acknowledge your presence in us.
Help ons uw aanwezigheid in ons te erkennen.
Help us to recognize this presence.
Help ons uw aanwezigheid te herkennen.
And to learn how to just stay with you.
En om te leren om gewoon alleen bij u te zijn.
God, u die aanwezig bent. God van stilte. God van woorden. God door mensen heen. God in ons. Dank u wel voor uw genezende aanwezigheid. Dank voor uw liefde. Dank voor het leven dat u ons geeft. Dank voor deze avond. Dank voor wat u gaf door Luigi heen en door Ineke. Dank u wel dat u met ons allemaal op weg bent. En geef dat we weer op weg gaan. Onbevangen. In de naam van Jezus. Amen. We zijn aan het einde van de avond gekomen. En dan is het passend om even te bedanken. To thank you, Luigi, for your presence. It was very good to be in your presence. And I thought I want to be touched by Gioia. So I want to give you a hug if you... Okay. Thank you very much, Ineke. Ik ben ook veel waardering voor hoe jij vertaald hebt vandaag. We hadden een spannende week achter de rug, want we vonden het moeilijk om een tolken te vinden. Maar we zijn heel blij dat je bij ons was en dat je echt waarde toegevoegd hebt aan deze avond. Dank je wel daarvoor. Ook even een apart applaus voor Ineke. Dank je wel.